Wij waren de vorige keer gebleven bij de 14e droom, hoorde ik net. En we moeten de 20, dus we hebben er nog een paar over. De 14e droom, waar ik heel snel doorheen gegaan ben de vorige keer. Helemaal aan het eind van de avond. Het was de tweede droom van Nebukadnezar. De eerste was in Daniël 2. En deze tweede en laatste was dus in Daniël 4. De droom van Nebukadnezar. Het verhaal wordt trouwens door Nebukadnezar zelf in de Bijbel geschreven. Een droom over de boom als uitbeelding, natuurlijk historisch daar, als uitbeelding van de figuur van Nebukadnezar zelf, die gedurende 7 tijden onrein, nou goed, vooruit, onrein zou zijn, om niet te zeggen helemaal maf, hè? Heet zoiets, hè? Ja, krankzinnig, want zo wordt het toegepast. Maar neem niet weg dat de droom uiteindelijk natuurlijk zijn belangrijkste toepassing vindt in de geschiedenis van het Babylonische Rijk en in het bijzonder van de stad Babel, want daar ging het trouwens over in de droom. Is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? En de strekking van de droom is dan deze, dat gedurende 7 tijden de stad Babel van zijn koninklijke waardigheid, zal ik maar zeggen, beroofd zou zijn. Gewoon betekent dat Babel 7 tijden lang niet de hoofdstad van het wereldrijk zou zijn. Daar komt het op neer. En die 7 tijden zijn nog steeds niet om. Ik heb het dus nagerekend. Dat mag je rustig weten. Als ik het nareken, kom ik uit in het jaar 2003. Maar wie ben ik, hè? Maar ik kom uit in het 2003. En in dat jaar zou dan Babel officieel weer de hoofdstad van de wereld, van het grote wereldrijk moeten zijn. Dat dat een rijk is vanuit het Midden-Oosten, zal ik maar zeggen. En vanuit tegenwoordig Irak dan dus. Dat lijkt mij daarbij een duidelijke zaak. Deze 7 tijden. Wel, ik moet u zeggen dat ik van huis uit nooit een goede verklaring gehoord heb. Helemaal geen verklaring bedoel ik trouwens. Gehoord heb over die 7 tijden van Babel. En de verklaringen die ervan in omloop waren, die deugden sowieso niet. Want die zijn verklaringen van in omloop die gebruikt worden door wat wij altijd noemen de historische school. En er komt er dan op neer dat die 7 tijden van Babel allang inmiddels in de loop der geschiedenis vervuld zouden zijn. Een van de verklaringen, dat was een van de Jehovah's getuigen geloof ik, was dat die 7 tijden voorbij zouden geweest zijn in 1917 of iets dergelijks. En dat zou dan moeten leiden tot de bevrijding van Jeruzalem. Maar wat dat met een herstel van Babel te maken heeft, dat begrijp ik dus niet. Behalve dan wanneer men Babel en Jeruzalem wenst te verwisselen. En bovendien de bevrijding van Jeruzalem betekende gewoon dat Jeruzalem bevrijd werd van de Turken. En toen kwamen de Engelsen daar, zodat Jeruzalem dan dus nog steeds door de heidenen, al waren het Engelsen, maar nog steeds door de heidenen vertreden werd. De Engelsen zijn trouwens weer gauw weggegaan. Ja, Efraïm liet Juda weer in de steek, denk ik altijd, maar dat mag ik niet hardop zeggen. Maar Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden en Jeruzalem is nog steeds niet bevrijd en het heeft bovendien met Babel verder niks van doen. Want hoe dan ook, de profetie gaat over dat Babel na 7 tijden weer hersteld zal worden in zijn koninklijke positie. De hoofdstad, de residentie van de wereld zal worden. En ik weet niet meer welk jaar het was, want het doet er nou denk ik ook niet zoveel toe. Maar op een gegeven moment werd Babel van zijn pracht beroofd, zal ik maar zeggen. De muren werden geslecht, bepaalde gebouwen werden afgebroken en Babel hield op hoofdstad te zijn van het toenmalige Medo-Persische Rijk overigens. Want dat gebeurde in de jaren van het Medo-Persische Rijk. Want daarvan was Babel aanvankelijk nog steeds de hoofdstad. Maar als je netjes 7 tijden uitrekent, namelijk 7 maal 360 jaar van 360 dagen per stuk, kom je keurig uit, als je het goed doet tenminste, mijn zin is in het jaar 2003. Dus wij verwachten eigenlijk dat binnen betrekkelijk afzienbare tijd Babel de hoofdstad van de wereld zal zijn, van een toekomstig wereldrijk. En of dat 2003 is, dat doet dan verder weinig de zaken. Maar ik heb wel gehoord en gemerkt en gelezen dat dat in overeenstemming is met de planning die men daar ter plekke erop nahoudt. En tot op heden ligt men daar nog steeds goed op het schema. Dus laat ik dat er maar bij vertellen. Waar het er dan om gaat, is dat het inderdaad een droom is en dat op een of andere wijze, want dat is de aardigheid ervan, dat op een of andere wijze ergens in die droom onze tegenwoordige bedeling moet zitten. Want daarvoor is het nou eenmaal een droom. Alle dromen in de Bijbel hebben op een of andere wijze iets geheimzinnigs. En in de praktijk bestaat dat geheimzinnige daaruit dat ze van doen hebben met wat wij dan altijd noemen de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Daar gaat het om en dat vinden we inderdaad dan ook in die droom terug. Omdat daar in die droom zelfs een tijdrekening, zij het dan zeer bedekt, want het is een bedekte tijdrekening, maar er wordt een tijdrekening gegeven die zich uitstrekt helemaal over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen heen. Ik ken eigenlijk maar twee zulke tijdrekeningen. De ene is deze zeven tijden van Nebukadnezar. En de andere zou moeten zijn die van Petrus, dan wel die van Jozua, dan wel die van de psalmist. Twee dagen van 1000 jaar namelijk. Maar die beginnen uiteraard niet met de val van Babel, maar kennelijk bij de opstanding van Christus. En komen dan uit, niet bij het herstel van Babel officieel, maar bij de val van Jeruzalem aan het einde van de 7e week van Daniël. En ik heb al eerder gezegd, als ik die 2000 jaar nareken, kom ik ook uit in het jaar 2003. Niet in dezelfde maand overigens, maar dat doet ook weinig te zaken denk ik, maar kom ook uit in 2000 jaar 3. Waarna de vraag is of die twee dingen met elkaar samen zouden kunnen vallen. En dan is het antwoord uiteraard ja, want wat ligt nou meer voor de hand dan dat de val van Jeruzalem leidt tot het herstel van Babel. Ja, dat ligt toch voor de hand. Dus ik houd het erop dat beide tijdrekeningen uitkomen aan het einde van de 7e week. Maar of dat zo is, dat weet ik verder ook niet. Want daar is heb ik nooit een verdere directe indicatie voor gevonden. Dat wil zeggen, het hoefde niet gelijk uit te komen, maar het kwam gelijk uit. Nou, en of er oorzakelijk verband tussen die twee gebeurtenissen bestaat, wel, dat lijkt me wel, ja. Op het moment dat de Joodse staat vernietigd wordt, lijkt het mij dat die Arabische volkeren daar alle reden hebben om inderdaad Babel uit te roepen tot hoofdstad van hun gemeenschappelijke Arabische wereldrijk, want daar komt het op neer. Je toch, of niet? Daar hebben ze reden genoeg voor dan. Het betekent dat dan aan het begin van die 33 jaar Jeruzalem gevallen is, maar in de volgende 33 jaar wordt Jeruzalem weer opgebouwd. Onder bedreiging van Babel, dat is de periode waarin van toepassing is de psalm, weet u wel, de bekende psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts van het huis van David gezet zijn. Want het zijn de jaren die volgen op de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de officiële bekering, althans van het Joodse volk, verder weet ik het ook niet. Maar in ieder geval, in die dagen vindt een herstel van Jeruzalem plaats onder de bescherming van de Heer zelf, vanzelfsprekend, maar onder bedreiging van Babel. En de 33 jaar eindigen feitelijk met dat de legers van Babel, van over de Eufraat, weet u wel, uit Openbaring, dat de legers van over de Eufraat, ik zeg er altijd bij, niet van over de Ganges, ze komen niet uit het Verre Oosten, ze komen niet over, ze komen van de opgang der zon, uit het oosten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het het land is van de reizende zon, of dat het Spanje, of dat het Japan, hè. Omdat het Japan of China zou zijn, zoals wel eens gesuggereerd wordt. Het is gewoon Babel, maar die legers van Babel zullen inderdaad omkomen bij het bordje, zeg ik altijd, hè. Die begrijp je erin. Leuk. Ja, bij het bordje, bij het dal van Megiddo, of hoe dat maar heten mag. Daar staat een bordje en er staat op dat daar de volkeren om zullen komen volgens de profetie. Dat vind ik altijd aardig. Mede omdat het komt uit Openbaring, zodat blijkt dat ze het boek Openbaring, al is het het Nieuwe Testament, toch gelezen hebben daar in de tegenwoordige staat Israël. Hè? Maar goed, dat laten we maar voor wat het is. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Het boek Nehemia spreekt ook inderdaad niet over onze bedeling zozeer. Hoewel, je weet, alles wat over Israël gezegd wordt, wordt op een of andere wijze toegepast op de gemeente. Maar in de eerste plaats spreekt het inderdaad over het herstel van Israël straks onder leiding van de echte schenker. U weet wie de schenker is. Die met die beker. Leuk is dat, hè? Die met die beker, die zoek was, maar die ze weer gevonden. Nou ja, goed. Ik heb het over Nehemia en ik had het ook over Jozef, maar ik had het natuurlijk over Christus, de enige echte met de beker, weet u wel? Nehemia, de schenker. Onder zijn leiding zal Jeruzalem hersteld worden. Hè? Het boek Nehemia spreekt daarover. Over het uiteindelijke herstel van Israël, vanzelfsprekend. Nou goed, dat ook maar even terzijde. Ik wilde de droom maar weer laten voor wat het was. Ik moet erbij zeggen dat het uiteindelijke lot van Babel dus inderdaad in de droom ook niet vermeld wordt. Want wat er uiteindelijk mee gebeurt is dat het definitief verwoest zal worden. Maar wat voor Jeruzalem geldt, geldt voor Babel dus ook. Namelijk, het zal op een of andere wijze hersteld worden, maar het zal eveneens op een of andere wijze verwoest worden, allebei. Maar Jeruzalem is het eerst aan de beurt en daarna Babel. En dat in samenhang met elkaar uiteraard. Hè? Nou goed, misschien hebben we het daar vanavond over, maar dan moet ik wel voortmaken. Dus dan gaan we naar een volgende droom. Er is er namelijk nog één in Daniël, maar dit keer is het een droom van Daniël zelf in Daniël 7. Dat is de droom over de vier dieren. En in vers 1 staat dat, hè? In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniël een droom. Eindelijk krijgt hij zelf een droom. Voorheen moest hij ze alleen verklaren, hè? Maar nu krijgt hij zelf een droom. Zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds. Ik denk altijd, dat moet zijn aan de binnenkant van zijn ogen, maar dat is een uitdrukking die misschien niet bij iedereen bekend is. Maar gezichten zijn hoofds, op zijn leger, terwijl hij sliep dus. Dat is het verschijnsel wat bij Daniël nogal eens vaker voorkomt, dat hij wegvalt. Het is een rare uitdrukking, maar dat is wel wat hem nog alles gebeurt. In verschillende hoofdstukken komt dat voor. Is Daniël even weg en dan moet hij weer wakker gemaakt worden. Maar dat betekent ook altijd hetzelfde, namelijk dat op een of andere wijze de vervulling van de profetie onderbroken zou worden en daarna alsnog zou worden voortgezet. Maar goed, dat even terzijde. Hier vinden we een droom over die vier dieren. De leeuw, de beer, het luipaard en daarna het schrikkelijke dier. En even snel dan, de leeuw, kennelijk de uitbeelding van het Babylonische Rijk, waarvan Daniël natuurlijk deel uitmaakte, waarin hij leefde. Het Babylonisch Rijk wat opgevolgd zou worden door de Medo-Persische beer, beschreven in vers 5 van Daniël 7. Daarna zag ik en zie, er was een ander die gelijk een luipaard, dat is vers 6. Die herkennen wij, want die komen we later tegen in Openbaring 13, als daar over het laatste wereldrijk gesproken wordt. En dan blijkt dat wereldrijk inderdaad een luipaard te zijn, hè? Zij het dan met de muil van een leeuw, geloof ik, en met de poten van een beer. Maar het was een luipaard, staat er. Nou, in ieder geval, dat luipaard is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat inderdaad in de historie het Medo-Persische Rijk opvolgde. En het Rijk van Alexander de Grote, het zogenaamde Griekse of Grieks-Macedonische Rijk, was inderdaad een rijk wat geheel gelegen was in het Midden-Oosten. Ja, eigenlijk moet ik tegenwoordig zeggen, het nabije Oosten schijnt het. Maar in ieder geval, het was een rijk wat aan de oostzijde van de Middellandse Zee gelegen was. En zelfs Griekenland lag daar voor het allergrootste deel buiten. Lag te westelijk namelijk. Alleen het oostelijke deel van Griekenland, dus Macedonië, maakte er nog net deel van uit. Maar nadat Alexander dat gebied verlaten had en naar het oosten zijn veroveringen begon, is hij ook nooit in Macedonië of Griekenland teruggekeerd. Maar het heette Griekse Rijk omdat Grieks de voertaal was. En omdat Alexander de Griekse cultuur op deze wijze daar in het oosten verspreid heeft. Daar komt het op neer. Maar het was een rijk wat zich uitstrekte tot India en Afghanistan aan toe. Dus zover mogelijk oostelijk. En ik haal het even aan, in Openbaring is het laatste wereldrijk ook een luipaard, hoewel het kenmerken heeft van de leeuw en de beer. Maar dat betekent dat het in eerste plaats dus beschouwd zou moeten worden als een herleving van het voormalige Griekse Rijk van deze Alexander de Grote. Het is trouwens interessant te weten dat Alexander de Grote gestorven is in Babel, toen hij bezig was Babel te herbouwen. Maar dat was ook voor de tijd, want anders zou, als hij doorgegaan was, zou Alexander de Grote Babel als hoofdstad van zijn rijk, tot hoofdstad van zijn rijk hebben gemaakt, een herbouwd Babel. En dat was gewoon voor de tijd. Dat had de man nou niet moeten doen, dan had hij misschien al wat langer geleefd. Want dat is het hele verhaal. De man is natuurlijk gestorven, eenvoudig omdat hij met iets bezig was waarvoor het de tijd nog niet was. En vandaar dan ook het geheimzinnige van Alexanders dood. Dat vind ik altijd vermakelijk. Men weet niet waar de man aan gestorven is. Op geheimzinnige wijze doodgebleven. Maar wij weten natuurlijk hoe het komt. De Heer heeft daar gewoon ingegrepen. Einde van het verhaal. Waarna het Rijk verdeeld werd. Zoals trouwens hier ook wordt aangekondigd. Verdeeld in vieren. Uitgebeeld in de vier hoornen. in dit verhaal. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in. Maar tot nog toe is goed te volgen. De leeuw, het Babylonische Rijk, de beer, het Medo-Persische Rijk, de luipaard, het Griekse Rijk. En daarna verschijnt een schrikkelijk dier met een boel ijzer, in ieder geval ijzeren tanden. En dat maakt hem gelijk aan het Romeinse Rijk. Want dat volgde na lange tijd overigens het Griekse Rijk op. Maar daarna wordt het wat ingewikkeld. Want dan wordt er ineens gesproken over 10 hoornen. In vers 7 nog steeds. Het Romeinse Rijk krijgt 10 hoornen. En tussen de 10 komt dan nog een andere op, een kleine hoorn. En 3 anderen vielen weer uit, enzovoorts. En er gebeurde van alles mee. Dat is wat moeilijker te volgen. En dat blijkt ook wel, want het ligt niet aan ons. Dat ligt namelijk ook aan de profetie, de droom als zodanig. Want daar zit de moeilijkheid eigenlijk. Hè? Dat blijkt ook wel, want Daniël zegt, of schrijft in vers 19. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. Het welk verscheiden was van de anderen, zeer gruwelijks, welk standen van ijzer waren, zijn klauwen van koper, en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En in bijzonder dan wenste hij naar de waarheid van de 10 hoornen, vers 20, die op zijn hoofd waren. En de andere die opkwam, en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Zodat je eerst een uitbeelding krijgt van het Romeinse Rijk als zodanig, daarna komen er worden er gezien 10 hoorns. Dat moet dan de voortzetting zijn op een of andere wijze van het Romeinse Rijk. Net als dat 4 hoorns bij het voorgaande dier de voortzetting uitbeelden van het Griekse Rijk na de dood van Alexander de Grote. Want dat Griekse Rijk werd vervolgens inderdaad in 4 verdeeld. Daar komen ook de uitdrukkingen vandaan, de koning van het noorden, de koning van het zuiden. En daarbij moet je altijd denken, de koning van het oosten en de koning van het westen, al worden die niet letterlijk in de Bijbel genoemd, maar noord en zuid wel. Maar die 4 zijn dus de voortzetting van het Griekse Rijk. Na de dood van Alexander de Grote, en als je hier 10 hoorns krijgt, moet dat de uitbeelding zijn van de voortzetting van het Romeinse Rijk, na de officiële ondergang van het Romeinse Rijk als zodanig. En wie zijn dan die 10? Dat is eigenlijk het probleem. Want die 10 vormen samen de voortzetting van de grote wereldmacht, hè? De grootste wereldmacht, het wereldrijk. En daar wordt dus nu naar gevraagd. Daar komt eigenlijk ook geen antwoord op. Want wat er uiteindelijk beschreven wordt, is die 11e hoorn die er tussendoor verschijnt. En dat is ook de belangrijkste. En het blijkt dan dat die 11e hoorn die verschijnt, dat gewoon weer een uitbeelding is van het allerlaatste wereldrijk. Dat rijk namelijk wat in Openbaring beschreven wordt en wat daar uitdrukkelijk beschreven wordt als een luipaard met nog enige andere kenmerken. Maar voordat het allerlaatste rijk verschijnt, is een rijk wat uitgebeeld wordt door die 10 horens. En het punt is, aan de ene kant dat we weten wat het allerlaatste rijk is. Dat moet namelijk dat rijk zijn onder een hersteld Babel. Dat kan niet missen, want dat moet immers overeenkomen met Daniël 4, waar we het net over hadden, over die boom enzovoort, het herstel van Babel in de toekomst. Die ene hoorn moet dus gewoon Babel, dan wel de koning van Babel zijn. Maar bij het voorgaande dier was ook sprake eerst van 1 grote hoorn, en die bleek ook koning van Babel te zijn. Dat was dan Alexander de Grote zelf. Dus het blijft gewoon hetzelfde plaatje. Eén hoorn is de koning van Babel, in elk geval. En het laatste wat bij de 4e dier gezien wordt, is die laatste 11e hoorn die daar in zijn eentje verschijnt, en groter wordt dan al die anderen. En dat moet dus ook Babel zijn, het laatste wereldrijk onder leiding van Babel, de koning van Babel enzovoorts. Maar wie zijn die 10? Het enige wat we kunnen doen is de vergelijking maken met Daniël 2, die andere droom, waarin het laatste wereldrijk beschreven wordt als bestaande uit 10 tenen van ijzer vermengd met leem. En dat blijft altijd een prachtverhaal, want die 10 blijven geheimzinnig, en dat betekent dat op een of andere wijze dat toch zijn toepassing zou moeten vinden tijdens de verborgenheden van het koninkrijk. Dat kan al niet missen, want toen wij in de tijden 10 besproken hebben, hebben we gezien dat die 10 daar, het getal 10 daar heel veel mee te maken heeft, al was het maar vanwege de connectie met de 10 stammen van Israël. die immers ook verborgen zijn, enzovoorts. En dat is hier inderdaad ook het geval. Want 10 tenen van ijzer, ja, dat zal wel op een of andere wijze 10 volkeren zijn, met een Romeinse achtergrond, zal ik maar zeggen. Maar 10 tenen van leem, want dan kom ik van de andere kant binnen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Als het leem is, moet het Israël zijn, dat is de hele Bijbel door zo. En als het 10 tenen van leem zijn, dan moet het dus zijn 10 stammen van Israël. En dat zullen dus wel de 10 zijn. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. En dat betekent dat voordat dat laatste wereldrijk verschijnt, er sprake is inderdaad van de macht van die volkeren die van Israël afstammen aan de ene kant. Maar aan de andere kant is ook sprake van heidense volkeren. Die op een of andere wijze samengaan, maar die zich toch niet vermengen. Want zo staat het letterlijk in Daniël 2. En als u het mij vraagt, gaat het dus om 10 aan de ene kant en 10 aan de andere kant. Dat denk ik dat het is. Hè? Dus ik denk 10 volkeren, die, of rijken of koninkrijken of hoe dat maar heten mag, met 10 staten in elk geval. Ik denk dat die dus gevonden zouden moeten worden ergens in het wat meer oostelijk in elk geval. Waarschijnlijk zelfs compleet in de Arabische wereld. Die inderdaad deel uitmaken van het Romeinse Rijk in de tijd. Dus dat is geen enkel probleem. Zodat het ijzer zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant 10 van leem. En daarbij zou je dus moeten denken inderdaad aan de volkeren meer naar het westen. Namelijk de volkeren die geacht worden af te stammen of erfgenaam te zijn van de 10 stammen van Israël. En ja, meer kan ik er ook niet van zeggen. Alleen al het geheimzinnige van die 10 en het feit dat niemand ooit die 10 op een rijtje heeft kunnen zetten en kunnen benoemen, vind ik op zich al duidelijk genoeg een bewijs dat het iets te maken heeft met de situatie zoals die in het algemeen in onze bedeling voortduurt. In ieder geval sinds de val van het Romeinse Rijk, maar dat is al een paar eeuwen geleden. En bovendien voorafgaande aan de verschijning van dat laatste rijk, die ene namelijk, het Rijk van Babel. En ik moet zeggen, die 10 hebben ongetwijfeld meer te maken met wat voorafgaat aan de opkomst van het laatste rijk, dan dat het rechtstreeks te maken zou hebben met wat er met hoed gegaan is in het verleden met het Romeinse Rijk. Want de overgang van het beest, van de kop, zal ik dan maar zeggen, naar die 10 hoornen, daar weten we niks van. Maar van die 10 hoornen naar die laatste weten we wel. Want van die 10 worden er 3 verwijderd, of vernederd staat er eigenlijk letterlijk. Worden er 3 vernederd, zodat die 10 kennelijk bestaan en herkenbaar zijn in de dagen dat die laatste hoorn, die macht in rond Babel, zal ik maar zeggen, opkomt. Hoe dan ook. Het blijkt dat het moeilijkste deel van deze profetie inderdaad thuis hoort. Niet alleen in de bedeling waarin wij leven, maar zelfs in de laatste tijd van de tegenwoordige tijd. Voorafgaande aan het herstel van Babel straks in de toekomst. En dat er op een of andere wijze sprake is van samenwerking tussen Israël, namelijk 10 stammen, aan de ene kant en de Arabische wereld aan de andere kant. Dat lijkt me langzamerhand toch wel een duidelijke zaak. Nee, de rest staat in de krant, dus laten we het maar even bij. Nou, meer hoef ik daar niet over te bespreken. Ik zou natuurlijk het belangrijkste uit de profetie moeten noemen, maar dat ligt natuurlijk voor de hand. Dat is dat het laatste rijk met die ene hoorn inderdaad vernietigd zal worden en dat het koninkrijk zal terugkomen inderdaad bij Israël en zeg maar bij de Heer dus, hè. En niet zozeer uit de 10 stammen, maar uit de 2. Dat wil zeggen bij Juda. De koning uit het huis van Juda. Daar gaat het om. En het allerlaatste rijk is dus het rijk van de Messias. Waarvan ook staat in vers 27 dat het een eeuwig koninkrijk zal zijn. Dat is vers 27. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de volken der heiligen der hoge. Welks rijk een eeuwig rijk zal zijn en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. En die hem is uiteraard Christus zelf. En voor de aardigheid in verband daarmee natuurlijk meteen ook de gemeente, hè? Want het is wel zo. Want aan hem hebben wij deel. Die heiligen der hoge plaatsen maakt me sterk dat dat in de eerste plaats de gemeente is. En pas in de tweede plaats eventueel Israël. De 12 stammen op aarde, zal ik maar zeggen. Bekeerd en wel en gebracht in het koninkrijk. Goed. Tot hiertoe is het einde deze reden. Maar er staat even... Ja?
Wie was de leider van het Medo-Persische Rijk?
Oorspronkelijk Kores.
Bij de keizer?
Ja, dat hangt er vanaf. In de Bijbel is het Kores met een K. In de ongewijde geschiedenis is het Cyrus. Maar dat is eigenlijk Cyrus, dus hè, met een C. Dat was de oprichter van het Rijk, officieel althans. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, het is de eerste grote koning daarvan. Hij had niks anders gedaan trouwens dan het Babylonische Rijk veroveren. Nee, laat maar zitten. Ja, nee, ik had nog wat in gedachten, maar ik laat het even zitten. Dit was de droom van Daniël 7, die dus inderdaad over onze tijd heen gaat en over de breuk, over de verborgenheden van het koninkrijk erheen, de hemelen heen, enzovoort. Zoals gebruikelijk. De volgende droom die we tegenkomen is die van Matteüs 1. Want daar, natuurlijk, komen wij in hoofdstuk 1 meteen bij ene Jozef. En Jozef is per definitie de meeste dromer. De meesterdromer, omdat hij het meeste droomt, ja. Dat vind ik zo leuk dan, hè. Ik vraag me af hoe het komt dat het me nooit, dat het me niet veel eerder is opgevallen. Dat in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, het hoogtepunt bereikt wordt in de geschiedenis van ene Jozef die droomt. En als de Bijbel aan zijn hoogtepunt komt met het aanbreken van het Nieuwe Testament, begint het met ene Jozef die droomt. En niet eenmaal, maar meerdere malen. Daar moet toch verband tussen bestaan. De vraag is alleen welk, maar daar zit het natuurlijk in, hè. Goed, Matteüs 1, waar in vers 18 staat, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dat wil zeggen, er gebeurde iets wat niet kon. In Lucas staat het ook, want toen daar wordt aan Maria aangekondigd, de geboorte van de Heer Jezus, en toen zei zij, hoe zal dat zijn, hoe zou dat kunnen, daar ik geen man beken? Het antwoord daarop is dat uit Galaten 4, de kinderen der eenzame zijn meerder dan van die de man heeft, staat daar. Maar dat is een moeilijke kortsluiting natuurlijk. Maar dat staat daar, hè. De kinderen der eenzame zijn meerder dan, van die dan de kinderen van degene die de man heeft. De gedachte is, de kinderen van Sarah zijn meer dan die van Hagar. Ja, nou noem je Rachel en Lea, maar dat is hetzelfde verhaal. Dat is echt hetzelfde verhaal. En daar werd die Jozef uitgeboren, uit die vrouw die ook niet kon voortbrengen, zal ik maar zeggen. Maar goed. Ja, maar dit ging over Hagar en Sarah, enzovoorts. En toen tot Sarah werd dat gezegd, dat de kinderen der eenzame, en dat betekent dus de kinderen van degene die de man niet heeft, die zullen meer zijn dan de kinderen van degene die de man heeft, van Ismaël. En het verhaal is, er is echt maar één goede verklaring. Sorry, het heeft mij ook lang gekost, maar de enige echte hele goede verklaring is natuurlijk, degene die de man heeft is het Joodse volk, onder de wet, verbonden aan de Heer, maar helaas onvruchtbaar. Uiteindelijk, hè. En wat eruit voorkomt, erft niet. Uiteindelijk kwam er wat uit voort, maar het erft niet. Dan krijgt in ieder geval niet het eerstgeboorterecht. Maar de andere kant van het verhaal is dat we hebben de 10 stammen, dat is de vrouw die de man niet heeft en ook nooit gehad heeft, gewoon is weggelopen, dan wel weggestuurd. Gewoon de man niet wilde hebben, zal ik maar zeggen. En de kinderen van de 10 stammen, dat is de gemeente en die zou erven. En die zou talrijker zijn dan wat rechtstreeks uit Juda zou voortkomen. Dat is de gedachtegang. Is die moeilijk? Ja, nee, maar dat is de Bijbels gedachte. Ismaël is een beeld van de 2 stammen en Isaac is een beeld van de 10 stammen. Vanuit Ismaël later toegepast wordt op het Joodse volk in het Nieuwe Testament, in Galaten bijvoorbeeld. En Isaac wordt in verband gebracht met de gemeente, maar ik moet er meteen bij zeggen dat de moeder dan een beeld is van de 10 stammen inderdaad. Ja, dat is de gedachtegang. De Heer als de man en de 2 en de 10 stammen beide als vrouw van Jehovah, zal ik maar zeggen. Maar het is maar één van de 2 die de man heeft. onder niet al te prettige omstandigheden. Maar dat was inderdaad het tweestammenrijk. Maar het tienstammenrijk was al gauw vertrokken in ballingschap, het huis uitgestuurd, scheidbrief mee. En, want die wilde geen gemeenschap met de man. Maar niettemin, juist uit die vrouw zou de eerstgeborene geboren worden. Dat is de gedachtegang. En dat vind je hier dus ook terug. De geboorte van Jezus Christus was al dus, want als Maria, die immers zei van hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken. Wel, punt is dat Maria de hele Bijbel door, wie het ook is, maar als ze zo heet, is zij een beeld van de 10 stammen van Israël. U weet toch, nou dat weet u misschien niet, want het is niet algemeen bekend. Maria, wij kennen er nogal een paar in het Nieuwe Testament, maar in het bijzonder zijn er 2 die er geen 2 zijn, maar die er maar 1 is. Dat is een hardnekkig misverstand, heb ik gemerkt. Namelijk, men beschouwt Maria van Betania als iemand anders dan Maria Magdalena. Maar als u het mij vraagt, is dat volstrekt dezelfde? Ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Nee, hoe men daarbij komt, dat kan ik u wel vertellen. Men vindt Maria van Betania, bij Lazarus en Martha, weet u wel, vindt men zo'n aardige vrouw. Zo'n liefhebbende vrouw die zo goed voor de Heer Jezus zorgt enzovoorts. En die naar hem luistert. En Maria Magdalena wordt beschreven als een hoer. Nou ja, die dan wel, genezen, moet je mij horen. Genezen was in ieder geval. Er waren 7 duivelen uitgedreven, of hoe het maar beschreven wordt, enzovoorts. En dan zegt men, dat kan nooit dezelfde zijn als Maria van Betanië. Maar het is ongetwijfeld wel zo. En juist daarom is zij zo'n perfect beeld van de 10 stammen en de geschiedenis van de 10 stammen. Want nou we het erover hebben, elke hoer in de Bijbel is een beeld van de 10 stammen van Israël. Soms ook van de 2, maar het hangt van het verband af. Maar als er niks bij gezegd wordt, is het in elk geval een beeld van de 10. Weet u nog die vrouw die beschuldigd werd? Die gestenigd moest worden? Waarna iedereen verdween en die vrouw bleef alleen over? En de Heer zegt, heen, dan veroordeel ik u ook niet, enzovoorts. Gewoon, 10 stammen van Israël. Iedereen beschuldigd, maar niettemin gezegend door de Heer. De enige die overbleef. Nou goed, dat even terzijde. Maar de Maria, beschreven als hoer, is inderdaad een beeld van de 10 stammen. Die inderdaad de afgoden dienden, zal ik maar zeggen. Die onder de heidenen verstrooid werden, de Heer niet wilde dienen enzovoort. En dus inderdaad bezeten door 7 demonen enzovoorts. Maar uiteindelijk daar wel degelijk van verlost. Daar komt het op neer. En zij was ook degene die de voeten van de Heer Jezus zalfde. En de verklaring, ja dat moet je horen, waarom zalfde zij de voeten van de Heer Jezus? De verklaring wordt gevonden in de Oud-Testamentische profetie, later aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10, waar staat, hoe lieflijk zijn de voeten, ruiken dus, hè, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigt, die heil doet horen, enzovoorts. Dat is dus de Heer Jezus. En zijn voeten werden gezalfd, zodat die voeten uit de profetie, dat zijn de voeten van de Heer Jezus. Waarna de vraag is, want dat is dan de volgende vraag, waarom staat er dan niet, hoe lieflijk zijn de lippen van degene die het goede verkondigt en die een goede boodschap brengt en heil doet horen enzovoorts. En daarop is het antwoord, omdat het niet gaat om de prediking zozeer. Natuurlijk gaat het om de prediking, maar niet in de eerste plaats. Het gaat erom dat dat woord gebracht zou worden met de voeten ver weg. Waar naartoe dan? Naar allen die verre zijn. En degenen die verre zijn, die wonen bij de eilanden der zee. En wie wonen er bij de eilanden der zee? De 10 stammen, ik dank u. Dat is het verhaal dus, ja. Daarom is het Maria die dat doet. Het is helemaal een verwijzing. In het algemeen, dan houden we het eenvoudig, dat het evangelie naar de heidenen zou gaan. Ja. Maar meer in het bijzonder, dat het evangelie zou gaan naar die andere vrouw, namelijk naar Maria. Dat wil zeggen, naar de 10 stammen. En u weet, de zuster van Maria, als Maria staat voor 10 stammen, dan draaien we nu de zaak om. Als Maria staat voor de 10 stammen, dan staat Martha, de zus, dus voor de 2 stammen. Dat klopt, want die was altijd bezig met, hoe heet dat, veel dienens heet dat. Die was onder de wet. Die was altijd aan het werk. Dat is het verhaal. En die luisterde niet naar de Heer. Die was in de keuken bezig met de potten en pannen. Dat is bijzonder nuttig bezig. Iemand moet het toch doen, denk ik altijd. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Niet dan. Maar in de vergelijking, in het verhaal van Maria en Martha, waarbij Maria aan de voeten van de Heer Jezus zit enzovoort, en waarbij Martha dus de kritiek heeft, omdat het zo niet zou moeten, daar zegt de Heer, ja, zo moet het nou net precies wel. Je moet ophouden met werken, je moet ophouden met leven onder de wet, je moet zitten op de Olijfberg, op de berg, aan de voeten van de Heer Jezus. Of eigenlijk zegt hij, je moet zitten in de tempel aan de voeten des Heren, want daar komt het op neer.
Als je Pesach door Jeruzalem loopt, hè, dan hoor je het pannen gekletterd in de orthodoxe wijk.
Ja.
Dan worden alle pannen gereinigd.
Ja.
De hele keuken wordt schoongemaakt.
Ja.
En het
zuurdees. Ja, maar het is inconsequent. Want wat weggedaan zou moeten worden, is de wet. Want daar gaat het over, hè? In werkelijkheid. Maar dat dringt niet door. Maar dat is wat weg zou moeten. En de Heer zegt dan ook, niet alleen Maria heeft het goede deel gekozen, hij zegt erbij, maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. Met andere woorden, wat Martha deed, was helemaal niet nodig. Nou kun je niet ontkennen dat de huishouding regelen, dat is wel degelijk nodig. Maar het gaat er ook om dat het een uitdrukking is daar van de Joodse huishouding, de wet namelijk, het leven onder de Joodse wet. En dat zou moeten stoppen. Maar niet min, Martha bleef daarmee bezig, maar Maria zat aan de voeten des Heren. En dat is inderdaad de omkering van de situatie, hè? De situatie dus ontstaat dan zoals wij die in onze bedeling kennen, waarbij niet de Joden tot geloof zijn gekomen, maar waarbij in het algemeen het evangelie terechtgekomen is onder de 10 stammen. Dat is het verhaal. Daar is Maria dus een beeld van. Welke Maria dan ook. En deze dus ook. Want als Maria, zijn moeder, nou, dan neem ik even een paar stappen vooruit, hè. Als Maria, deze vrouw, een beeld is van een heel volk, of een groep volkeren, maar in ieder geval van een volk, dan betekent het dat de zoon die uit haar geboren wordt, dus ook een beeld is van een heel volk. Welk volk? De gemeente. Zodat de naam Immanuel, die hier aan de zoon gegeven wordt, en ook alleen maar hier, inderdaad, een aanduiding is niet zozeer van de Heer Jezus als zodanig, maar juist en vooral van de gemeente. Christus in u. Heel vrij vertaald. Christus in u, uit Colossense. Maar goed, het heet dan God met ons. Hè? Maar de vraag is met wie? Nou, met de gemeente uiteraard, want daar gaat het over. En bovendien moet ik zeggen, de naam Emmanuel is natuurlijk nooit gebruikt voor de Heer Jezus. Al staat hier, gij zult zijn naam heten Emmanuel. Maar hij is nooit gebruikt voor de Heer Jezus. Maar het is ook een naam, niet zozeer voor de Heer zelf, maar voor de Christus, namelijk voor heel de gemeente. Ik vind het een aardig verhaal, want zo krijgen de Rooms-Katholieken nog gelijk in verband met Openbaring 12. Heb ik dat al eens gezegd? Ja, hè? Is de vrouw toch inderdaad Maria. Hè? Nou goed, deze Maria dus, het type van 10 stammen. Als zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, dat is heel gemakkelijk. Het betekent dat de beloften die aan Jozef gedaan zijn, terechtkomen bij 10 stammen van Israël. Kan niet missen. De beloften van Jozef worden vererfd naar Efraïm. Of het zijn beloften van Jozef aan Efraïm. En dus komen de beloften van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, want zo gingen ze. Al wordt de laatste naam dikwijls weggelaten. Maar de beloften van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef komen terecht bij de 10 stammen. Dat is de betekenis van de verloving. Die beloften zijn er namelijk. Toch? Dus, ze waren ondertrouwd. Eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dat wil zeggen, eer dat God zich rechtstreeks bezig hield met de 10 stammen en dus met Israël, zal ik maar zeggen, eer daar sprake was van een direct contact, eer er ook sprake was van dat de 10 stammen terugkeerden tot Jehovah, zich bekeerden tot de Heere, want dat gebeurt nog een keer in de toekomst, maar eer dat gebeurd was, zal blijken dat die 10 stammen zwanger zijn en inderdaad een zoon voortbrengen. De zoon is de gemeente. Hoe zal dat zijn, daar ik geen man bekend. Nou goed. Jozef dus. Maar ze werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Het gaat dus meteen om onzienlijke dingen. Dat zal dus wel. Jozef nu haar man al zo rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Dubbele tegenstelling. Niet openbaarlijk te schande maken, maar heimelijk verlaten. Als dat niet de verwijzing is naar de verborgenheden van het koninkrijk, weet ik het niet meer. Heimelijk verlaten, weg. Ik heb lange tijd het idee gehad dat de belofte aan Jozef, of van Jozef moet ik eigenlijk zeggen, op heimelijke wijze verdwenen waren. Hè? De belofte namelijk in verband met het eerstgeboorterecht van Jozef, en in het bijzonder het eerstgeboorterecht van de stam van Efraïm dan. Ik heb lange tijd gedacht, er komt niks van terecht. Efraïm krijgt nooit het eerstgeboorterecht. De beloften waren wel gedaan, maar het werd nooit wat. Want het is nooit wat geworden. In het verleden en in de toekomst wordt het ook niet wat. Toch? Dat zeg ik altijd, hè? Eerstgeboorte als koningschap, priesterschap, dubbeldeel. Koningschap is gegaan naar Juda, priesterschap is gegaan naar Levi. Dus Efraïm kon er naar fluiten, zal ik maar zeggen. Dat heeft hij nooit gekregen. En dubbeldeel. Ja, Jozef had een dubbeldeel. Toen werden er twee stammen, Efraïm en Manasse. En zo redeneer je dat dan weg. Want zo redeneer je het weg, want het eerstgeboorterecht werd gegeven niet eens in de eerste plaats aan Jozef, maar voordat het aan Jozef gegeven werd, werd het al gegeven aan zijn zoon, aan Efraïm. En Efraïm werd niet twee stammen. Hoezo zijn dubbele deel dan? Kortom, koningschap kwijt, priesterschap kwijt, dubbele deel ook kwijt. En als het nieuwe verbond aanbreekt over Israël in de toekomst, dan verschijnt daar de koning uit Juda, de priester uit Juda. En verder worden de stammen Israëls gewoon verzameld naar het land. En dan hoor je niks over een dubbel deel, dubbele erfenis voor Efraïm. Kortom, dat betekent helemaal niks meer. Dus inderdaad, heimelijk verlaten. Heimelijk weg. Maar het is niet heimelijk weg. Omdat inderdaad wij de eerstgeborenen uit Israël kennen. Dat is namelijk de gemeente. En die moet dan dus op een of andere wijze zijn voortgekomen. Uit Jozef, maar dat is nogal algemeen. Maar in het bijzonder uit Efraïm. Dat is het verhaal. En daar spreekt dit over. Alleen rond kerst denk je daar niet aan. Maar midden in de zomer, nou ja, het is nou, ik loop weer tegen kerst, maar midden in de zomer kom je nog eens op een idee, hè. Dat is waar, dat meen ik. Dus, alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom. Daar heb je de droom dus. Zeggende, Jozef, gij zoon van David, hij is namelijk de erfgenaam van de titel, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest, en ze zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal koning zijn, de regeren, denk ik altijd, maar dat staat er niet, want hoewel hij de zoon van David is, en de erfgenaam van de troon, die een rol speelt in het voorafgaande zogenaamde geslachtsregister, staat er toch niet, hij zal koning zijn. Want ik zeg altijd, als je Matthäus leest, sta je bij elke perico, bij elke geschiedenis, altijd weer op het verkeerde been. Namelijk, je denkt, nou komt de koning, dat moet komen, Jozef, gij zonen Davids, dan moet de koning geboren worden. Hier vooraf ging een lijst van de erfgenamen van de troon van Abraham, David, Salomo enzovoort. En dan denk je, nou komt de koning, maar in plaats ervan staat er, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, zodat het niet de koning blijkt te zijn, maar de hoge priester. Ja, precies. Zodat je nou niet een koning hebt uit Juda, hoewel hij dat letterlijk wel degelijk is of zal zijn, maar je hebt een hoge priester uit Jozef. Maar ja, die is een beetje verder weg. Hè? Maar, dat is Melchizedek dus, ja. Nee, niet een Levi, nee, inderdaad. Nee, je hebt, ik zeg dus, maar het is natuurlijk sterk overdrachtelijk. In plaats van een koning uit Juda, die er wel degelijk is, letterlijk, komt er een hoge priester uit Jozef. Maar ik bedoel niet letterlijk afstammend van de Jozef uit Genesis, maar wel eentje letterlijk afstammend van deze Jozef, de erfgenaam van deze Jozef. En ik bedoel dus wel te zeggen dat de beloften van Jozef op een of andere wijze samenhangen met Melchizedek, met de komst van de hoge priester van het nieuwe verband. Dat heeft iets te maken met Jozef, met de beloften aan Jozef. Niet wat de afstamming betreft, maar wel wat betreft de functie van Jozef en de beloften van Jozef. Trouwens, voor de helft zijn we al gereed. Nee, bijna voor drie kwart trouwens. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek zal voortbrengen brood en wijn. Daar herkennen we in de eerste plaats Jozef in, omdat hij heel de wereld van brood voorzag. Toch? En wat de wijn betreft, nou, er was in ieder geval een schenker bij hem. Maar goed. Hè? En vervolgens krijgen we een ingewikkeld verhaal. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Ben ik veel te laat achtergekomen. Maar dan krijgen we het verhaal van de beker van Jozef. Hij had dus wel degelijk een beker. Een wijnbeker, een graal, zal ik maar zeggen. Die vervolgens zoek raakte. Zodat ze naar de heilige graal gingen zoeken. Is het te moeilijk? Nee, ik heb kortsluiting. Hè? Ze gingen naar de beker zoeken enzovoort. En die werd gevonden bij Paulus. Maar Paulus was uit Benjamin, dus het was Benjamin. Jawel, zo steekt het verhaal. Ik denk altijd, moet dat nou weer vertellen? Of heb ik dat al verteld? Ik dacht dat wel, dat is er al eens een keer uitgekomen. Hè? Jozef, brood en wijn. Natuurlijk Jozef, brood en wijn. Hij zou verlossing tot stand brengen. Daar staat er ook, alles wat hem overkomen was, was omdat de Heer een grote verlossing tot stand brengen. Hij zou Israël verlossen met een grote verlossing en hen tot overblijfsel stellen op de aarde. Wel, die verlossing brengen is niet de functie van de koning, maar van de hoge priester. En hij doet ook inderdaad verzoening. Want elke keer vrezen ze dat Jozef wraak zal doen, zal ik maar zeggen, over zijn broers. Hij had er alle reden toe en trouwens ook alle recht toe. Maar niettemin, hij deed het niet. Integendeel, hij was hen dus genadig en gaf hen brood en wijn. Als dat niet de hoge priester van het nieuwe verbond is, weet ik het niet meer. En als je dus het Nieuwe Testament een Jozef tegenkomt en daar wordt de Heer Jezus uitgeboren, zou je toch in de eerste plaats dus moeten denken, nou ja, aan de ene kant iets met koningschap, maar juist in het bijzonder aan priesterschap. En dat blijkt ook, want in plaats van dat vers 21 zegt, hij zal zitten op de troon van zijn vader David, dat ligt toch voor de hand, dat er zou staan. Maar het staat er niet. Als ik het zou lezen zo, en je zou geen Bijbel bij hebben, zou je vast geloven dat er stond. Want daar gaat het allemaal over. Niettemin, daar wordt de overstap gemaakt uit de ene lijn naar de andere. Van het koningschap naar het priesterschap. En dus ook van 2 stammen naar 10 stammen. Of moet ik gewoon zeggen, dan om het eenvoudiger te houden, dan van Israël naar de gemeente. Of van de openbaring van het koninkrijk naar de verborgenheden van het koninkrijk. Want dat is het. En die overstap werd trouwens al 1 keer of 3 gemaakt in het voorgaande register. Maar dat valt nooit iemand op, maar het is wel zo. Dan heb je een lijn van erfgenamen, hup, en die loopt dood. En dan wordt er over, dat weet je niet, staat er niet bij, maar dat weet je uit de Oude Testamentische geschiedenis. Die loopt dood en dan wordt er een overstapje gemaakt naar de andere lijn. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Hij zal dus een zoon baren, staat in vers 21. Zij zal een zoon baren, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, want Jezus betekent Jehovah. Is zaligheid en dus geeft zaligheid of redding. En dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, dat was Jesaja, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Immanuel. Als je de naslagwerken naslaat, want dat moet je ermee doen, hè, met naslagwerken. Als je naslagwerken naslaat, zul je zien dat men met die profetie uit Jesaja geen kant op kan en niet begrijpt hoe het in elkaar zit, want men heeft over het algemeen toch nogal wat aanmerkingen op de toepassing van deze profetie op Maria. Om een of andere reden. Dat ga ik allemaal niet uitleggen waar de problemen zitten. Maar men heeft er problemen mee. Men zegt, ja, het zal wel zo moeten, want er staat in Matthäus 1. En de wat minder bijbelgetrouwe commentatoren zeggen, nou ja, Matthäus past die profetie toe op Jezus, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over, die uitspraak in Jesaja 7 enzovoorts. Maar het probleem wordt makkelijk opgelost. Je moet namelijk toegeven dat het inderdaad moeilijk is om het op de Heer Jezus toe te passen. Dat is inderdaad waar. Maar het hele punt is dat de uitspraak in Jesaja 7 namelijk in de eerste plaats van toepassing is op het ontstaan van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. Want die maagd, degene die de man niet heeft, maar aan wie wel beloften gedaan zijn, de vrouw dus die geen man heeft, maar wel verloofd is, maar niet leeft in gemeenschap met die man. Hè? Wel, die vrouw, de 10 stammen dus, zouden inderdaad een zoon voortbrengen. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Want de Heer zou een werk doen, dat wanneer het verhaald zou worden, zouden ze het niet geloven. Nee, de Joden geloven dat niet. Maar niettemin, dat gebeurde wel. Schitterend verhaal eigenlijk. Het is eigenlijk jammer dat ik er zo snel doorheen moet. Maar goed, hè. Wat zei je? Ja, hij zal boter en honing eten, ja. Kaas eigenlijk. Maar in ieder geval, het was... Nou ja, boter, een beetje veel. Het kan ook yoghurt, kwark geweest zijn. We hebben... Ja, rechtsdraaiend uiteraard rechtsdraaiend, ja. Bioharde, ja. Maar goed, zoiets dus. Maar dat betekent, het is niet meer melk. Het komt er wel uit voort, maar het is wel vaste spijs geworden. Dat is het. Het andere begrip vaste spijs is natuurlijk gewoon honing. Het is onverdund dan, hè? De vaste spijs. Inderdaad, ja, het is de verwijzing naar tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Dus het leuke is, men weet met die profetie uit Jesaja 7 niet zoveel raad. Maar ik zeg altijd, dat is een vaste regel, op het moment dat blijkt dat een uitspraak in het Oude Testament toch wel erg onduidelijk is, weet je bijna zeker dat het dus van toepassing is op onze bedeling. Dat is niet echt een goed argument, maar ik beschouw het als een aardig hulpmiddel. En zo werkt het wel. Maar een andere argument, wat ik wel altijd gebruik en wat absoluut werkt, is dat elke keer als het Nieuwe Testament staat, dit gebeurt als vervulling van die en die oud-testamentische profetie, is het maar de helft van het verhaal, want dan is het een min of meer geforceerde toepassing, maar dat is wat de commentatoren er ook van vinden, een geforceerde toepassing op een bepaalde gebeurtenis, terwijl eigenlijk, als je de profetie leest, dan zou je moeten vaststellen dat het zo niet kan, dat er een andere toepassing van diezelfde profetie zou moeten zijn. En dat is ook zo, want in werkelijkheid is de profetie in hoogste instantie van toepassing op de zoon, namelijk de gemeente, geboren uit de vrouw, namelijk 10 stammen van Israël. Maar dat is het verhaal dus letterlijk van Openbaring 12. Nou goed. Let op, alles in een droom, hè? En dus verborgenheden van het koninkrijk. Ik kan niet missen. En dan vers 24, Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bij dat vers denk ik dus tegenwoordig altijd aan die andere Jozef, die wij nog minder goed kennen, namelijk Jozef van Arimathea, die daadwerkelijk naar die 10 stammen toegegaan is en die vrouw tot zich genomen heeft. Dat wil zeggen, is daar naartoe gegaan en heeft daar het evangelie gepredikt met groot resultaat, mag ik wel zeggen. Dan heb ik het er nog niet eens over dat hij voor de gelegenheid deze vrouw, deze Maria, ook nog meenam. Zodat weliswaar een Jozef en Maria daar aankwamen in Evelyn, in Glastonbury. Maar niettemin sta je dan ook op het verkeerde been. Jozef en Maria, die namen staan nu nog op die overblijfsel van die oude abdij. De enige namen die erop staan, Jozef, Maria, enzovoort. Maar de aardigheid is dat het een andere Jozef is dan je zou denken. Toch het verkeerde been dus weer, hè? Niet Jozef, gij zonen Davids, maar Jozef, ja, dan moet je denken dus aan brood en wijn, hè? En dus de hoge priester eigenlijk. Nee, dat was hij, de hoge priester. Nou ja, ik weet het niet zeker, hij zou wel uit Juda geweest zijn, maar hij had wel een staf die bloeide, dus vooruit... Toch hoge priesterschap, hè? Ook te moeilijk? Nee? Dat is die staf die hij in de grond zette, daar, de gins, en die toen uitkwam. Weet u wel, de meiboom, de doornbos. Laat maar zitten. En dan staat er, dat vind ik ook zo aardig, en bekende haar niet, dus het bleef geheim, het bekende haar niet, totdat zij deze zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Dat wil zeggen, het bleef bij een belofte, een verloving bedoel ik dus, het bleef bij een belofte, hij bekende haar niet totdat ze deze zoon gebaard had, maar dat is hetzelfde als, en de schenker vergat Jozef. Nou ja, zie je, dat gaat snel, hè? Hij bekende haar niet totdat deze haar zoon gebaard had. Dat betekent dat er geen gemeenschap is tussen de 10 stammen en Jehovah, als volk bedoel ik. Dus geen gemeenschap tussen de 10 stammen en Jehovah als zodanig. Niettemin, in die tussentijd zijn die 10 stammen zwanger. En in de toekomst wordt die zoon geboren, namelijk de gemeente. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente, met vriendelijke dank aan Openbaring 12 dus. En pas daarna zullen de 10 stammen in hun geheel, tot bekering komen en zich bekeren tot de Heer. En dan ook terugverzameld worden naar Palestina. En dan gaat de geschiedenis van de 10 stammen verder. Dat is het verhaal. is trouwens hetzelfde als dat die eerste Maria in de Bijbel, maar die heette Mirjam, wit was. En, nee, van de melaatsheid, maar ze was helemaal Laban, Albion was ze. Ze was helemaal wit. Hè? En ze was 7 dagen buiten de legerplaats, ergens in Brittannië dus, bij oom Laban. Dat is nog een kortsluiting dan. Enzovoorts. En de geschiedenis van Israël ging al die tijd niet verder. Want pas toen Mirjam weer terugkwam in het leger en gezond geworden was, toen gingen ze verder, ging Israël verder en kwam dus vervolgens terecht in Paran en dus in Petra. Is dat profetie of niet? Ja, maar dan moet je wel eerst wel een heleboel gehoord hebben voordat je dat begrijpt. Maar daarna is het wel verbazend scherp en duidelijk, vind ik tenminste. Goed. Nou, dat was één droom van Jozef. De andere liggen in hetzelfde verband natuurlijk, maar eerst krijgen we een droom van nog iemand anders, namelijk in Matthäus 2. Verschijnen de wijzen uit het oosten. Daar hebben we geloof ik ook al eens een keer even over gesproken. Ik weet niet meer in welk verband. Maar we hebben ze al eens eerder aangehaald in deze reeks. Deze wijzen uit het oosten stonden ook op het verkeerde been, want zij kwamen uit het oosten, dat is goed. Maar zij zochten de geboren koning der Joden, daar heb je hem weer. Jozef, gij zoon van David, enzovoorts. Hè? Zij zochten de geboren koning der Joden. Waar is de koning der Joden? Dat vragen wij nog in onze dagen nog steeds, als wij wijs zijn. Waar is de geboren koning der Joden? Dat is de vraag die in ieder geval achter de Hebreeën ligt, de Hebreeënbrief namelijk. Waar is de geboren koning der Joden? Nou, niet in Jeruzalem, maar wel ergens anders. Alleen Hebreeën zegt, niet in Jeruzalem, maar in de hemel. Of niet in het tastelijke Sion, maar in het ontastelijke Sion. En hier is het niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem. Want dat was het verhaal. Er wordt nog niet gedroomd, hoor. Ze stonden dus op het verkeerde been. Zij dachten Jeruzalem, maar ze moesten naar Bethlehem. Ik denk altijd naar de plaats van zulk een, maar ik weet nog steeds niet waar die plaats precies was, dus ik kan het ook niet. De plaats van de broer van Boas, weet u wel, de plaats van zulk een. Maar of dat in Bethlehem zelf was, dat is nog maar de vraag. Maar wellicht daarbij. Nou, in ieder geval, in Bethlehem, maar ik weet wel waar het was namelijk in de velden van Efrata. Waar moesten ze wezen? De plaats namelijk waar ooit Benjamin geboren werd. Niet Jozef, Benjamin. Uit Rachel en waar Rachel stierf. En als later hier die kindermoord plaatsvindt, vanaf vers 16 wordt zelfs een profetie over Rachel aangehaald uit Jeremia 31. Maar als je de moeite neemt om Jeremia 31 te lezen, zul je zien dat daar gaat over het herstel van Israël en het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar het grootste deel van het hoofdstuk spreekt slechts over dat nieuwe verbond en verlossing. Niet voor Israël als geheel, maar slechts voor de 10 stammen. Lees maar na. Efraïm, Samaria, wijndruiven en zo op het gebergte van Samaria. Niks Juda, niks Jeruzalem. Dat komt pas helemaal aan het eind. Eerste plaats is ook 10 stammen. En dat komt omdat het verband houdt met Jozef en eventueel Benjamin. En dus heeft het te maken met de moeder van zowel Jozef als Benjamin, namelijk Rachel. Ja, misschien dat we het daar nog eens over hebben. Maar hier komen de twee wijzen. Ik zeg altijd twee wijzen. Want ik denk dat het er twee waren, hè? Dat weet u, hè? Hè? Nee? Oh, nou, men zegt dat het er 3 waren. Al bestaat er ook een verhaal over de 4e wijze, heb ik begrepen. Maar men zegt dat het er 3 waren, want de een heeft dan goud meegebracht, de andere wierook en de andere mirre. Niet dan? Maar ik vertel altijd, als je 2 mannen bij elkaar hebt in de Bijbel, dan gaan ze maar onder 1 aanduiding of 1 naam, omdat ze samen een uitbeelding zijn van het dubbele deel. Samen, met z'n tweeën, zijn ze de uitbeelding van het eerstgeboorterecht van de eerstgeborene, van 1 dus. 2 mannen. En aangezien het hier wijzen zijn uit het oosten, en zij dus komen van de kant waarheen de 10 stammen verdreven waren, zijn deze beide wijzen inderdaad een beeld gewoon van de gemeente. die tot de Heer komen, niet in Jeruzalem, want daar is hij nog niet, maar buiten Jeruzalem, in Bethlehem namelijk. Dus ze zijn een beeld van de gemeente. De plek vinden gaat trouwens via een ster. En ik zeg altijd, ster heeft sowieso met verborgenheden te maken. Maar dat ga ik nog verder niet uitleggen. Het heeft te maken met hemelse dingen. Dus ook de gemeente dus. En verder zou je de ster van Bethlehem hier zou je in verband moeten brengen met de ster die aangekondigd wordt in het Oude Testament. En daar weet ik maar één profetie over. Namelijk, er zal een ster voortgaan uit Jacob enzovoorts. En dat is uit de profetieën van Bileam. Maar de profetieën van Bileam zijn anders dan alle andere profetieën. Omdat de profetieën van Bileam allemaal stuk voor stuk, compleet alles bij elkaar spreken. Niet over Israël als geheel. Niet over de komst van de Messias voor Israël of wat dan ook. Maar het spreekt juist over zegeningen van Jozef en zegeningen die men buitenslands zou krijgen. Het zijn trouwens profetieën die aan Israël volledig voorbij gingen en die ook werden uitgesproken onder de Moabieten onder andere dan. Terwijl men in de verte Israël zag liggen, dat wel. Maar bovendien, Israël was toen zelf ook nog niet in het land, was aan de grens van het land gekomen. Zodat het op alle mogelijke manier buiten Israël zich afspeelt en dus buiten de openbaring van het koninkrijk. En bovendien, als het ging over openbaring van het koninkrijk, zou het niet een sterretje geweest zijn, maar dan zou het de zon der gerechtigheid geweest zijn, of hoe het maar heten mag. Dan zou het het overmatig heerlijke licht, overvloedige licht van 2 Korinthe 3 en dus van het Nieuwe Verbond geweest zijn. Maar het was maar een ster in een overigens nogal duistere wereld. Dus ook verborgenheden. Het was trouwens helemaal geheim, deze missie van de wijzen. Er kwam nog bij dat die wijzen na afloop inderdaad gewoon weer teruggingen naar huis. Omdat ze verder in Israël niks te zoeken hadden. Waar zijn zij vervolgens gebleven? Ja, het hele punt is dat zij een beeld zijn van de gemeente. En die is zoek. Ergens in het oosten, de wijsheid. En over wijsheid hebben we al eerder vastgesteld dat die te maken heeft met de verborgenheden. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Nou, in ieder geval. Er staat in, even zien, dat zij in Jeruzalem kwamen, en toen kwamen ze bij Herodes, want dat was de koning der Joden, officieel, koning van Judea. Maar toen werden bijeenvergaderd in vers 4 alle overpriesters en schriftgeleerden des volks, en werd gevraagd waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden, te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door de profeet, gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Als je de profetie zelf trouwens naleest in Micha, dan zul je afvragen of die profetie eigenlijk wel leert dat daar in Bethlehem de Messias geboren zou worden. Nee, lees het maar eens na. Er zit nog veel meer achter. En de toepassing op de plaats Bethlehem als geboorteplaats van de Heer Jezus, ja, dat is maar terzijde eigenlijk. Ja, dat is de meest letterlijke toepassing van de profetie. Maar er zit veel meer in. Maar dat zoek ik nou niet op. Er staat, gij Bethlehem, uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Daar gaat hij weer het verkeerde been. Ze zochten de koning der Joden en er wordt gezegd, in Bethlehem zal geboren worden de leidsman die mijn volk Israël wijden zal. Maar dat is de beschrijving niet van een koning. De herder, ja, de priester dus. De overste leidsman en volleinde des geloofs. De hoge priester die het volk zal brengen bij brood en wijn. Dan wel de herder, want dat is hetzelfde, die de schapen zal brengen in grazige weiden. En pas in de laatste plaats denk aan de heerschappij of koningschap. Zie? Trouwens, even tussen haakjes. Er zijn nogal wat figuren bekend in de Bijbel natuurlijk. Minstens twee, denk ik, maar waarschijnlijk wel meer, die eerst herder waren en daarna koning. Maar vergis u niet, ze zijn herder, maar dat is hoge priester. En pas daarna blijken zij ook koning te worden, of te zijn. Want eerst zorgen ze voor het eten, verlossing brengen, voedsel brengen, leven brengen dus. Hè? Of althans, de kudde of het volk brengen bij het leven. En pas daarna is er sprake van koningschap. Nou, zie je dus ook zo, verwijzing dus naar de herder in plaats van naar de koning. En dan staat er, toen heeft Herodes de wijzen heimelijk, daar gaat hij weer, heimelijk, verborgenheden, heimelijk geroepen en vernam naastelijk van de tijd wanneer de ster verschenen was. En in het Nederlandse ster zeg ik al, herken je het Hebreeuwse woord satar, dat betekent niet ster trouwens, maar je herkent het Hebreeuwse woord satar en dat staat voor verborgen dingen. En dat is een ster ook, hè? Een verborgen ding. Je weet het dan niet wat het is. Lichtpuntje. Blijft ook altijd een lichtpuntje. Goed. En hem naar Bethlehem zendende, zeide, reis heen en onderzoek naastelijk naar dit kinderke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook kom en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd en ziet de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. Weet je waar je voor het eerst in de Bijbel over mirre leest? Bij Jozef. Die werd samen met Mirre gebracht naar Egypte. Hij werd verkocht. Ging met handelsreizigers mee. Die brachten namelijk Mirre. Ja, er staat specerijen, balsem en mirre. Maar als u het mij vraagt, is dat 3 keer hetzelfde. Want mirre is een specerij. En in het bijzonder is het balsem. En dat is ook wat de Egyptenaren er uiteraard mee deden. Lichamen balsemen. Zodat het spul, mirre, balsem of hoe men heten mag, inderdaad een beeld is van eeuwig leven. Hè? Het bewaren van de dingen, het bestrijding van het verderf. En als het geen verderf is, dan is het dus eeuwig leven. Dat is de gedachte. Dat is mirre. En hier brengen zij mirre, maar het vervolg van het verhaal gaat ook naar Egypte. Dat hebben we ook gezien, hè. Want er is mirre en meteen gaat Jozef, waarschijnlijk neemt hij de mirre en ook het gouden wierook, neemt hij gewoon mee, mag ik aannemen, naar Egypte. Maar dat is pas vanaf vers 13. Zodat de geschiedenis zich nogal herhaalt. Hè? Maar goed, even bij dit gedeelte blijven, vers 11. Zij gaven hem geschenken, goud, wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, daar heb je het, de droom van de wijzen. Nou kan het dus niet meer missen, dan moet het zijn, hè. Dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, namelijk de koning der Joden, want dat was Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land, waarbij het midden gelaten wordt wat hun land is, en de andere weg, nou de andere weg lees je wel in Handelingen wat dat is. Want dan worden de mensen in de weg onderwezen. De andere weg die ze niet kenden. Enzovoort. Maar de andere weg is de weg die niet loopt via de tweestammen of via Herodes, de koning der Joden, niet via Jeruzalem. Maar het is de weg die loopt via de 10 stammen. En de eenvoudigste gedachte hierachter is trouwens altijd nog, waar kwamen ze vandaan, die wijzen? Uit het oosten. Hoe ver weten we niet. Maar ze kwamen uit het oosten. Waar gingen ze naartoe? Dus, als je uit het oosten komt, dan ga je daar naartoe. Heel goed, naar het westen. Nou, als ze doorgegaan waren naar het westen, dan waren ze netjes terechtgekomen bij de eilanden der zee, in het westen. Bij de 10 stammen, letterlijk. Ja. Ja, want daar zijn ze naartoe, volgens Jesaja trouwens, maar daar laat ik het maar even bij, hè. Dus langs de andere weg terug, geheim. Dat komt ook overeen met de schenker vergaat Jozef. Dat wil zeggen, al die dingen die zich in het begin van onze jaartelling, dat wil zeggen in de dagen van handeling, hebben afgespeeld, die is men vergeten, die zijn weer zoek geraakt. Namelijk, men wist heel goed dat het evangelie gebracht werd van de Joden naar de andere stammen van Israël, maar daarna is men het gewoon kwijtgeraakt en het is gewoon vergeten. Dat is het verhaal. Nee, het is aantoonbaar hoor, dat het zo is. Maar daarna komen wij in, even zien, vanaf vers 13, daar zijn we bij een volgende droom van Jozef, maar die bewaren we dus even voor na de pauze. Wij waren in Matthäus, bij Matthäus 2 vers 13, waar wij komen bij de 18e droom van de 20. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom. Dus opnieuw. Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Nou, wat dat nou voorstelt, dat weten we langzamerhand natuurlijk wel. De moeder en het kind en Jozef allemaal in het buitenland. En naar Egypte in het bijzonder, omdat dat natuurlijk een parallel oplevert met de geschiedenis van Jozef in het Oude Testament, in Genesis. En dat is precies dezelfde geschiedenis feitelijk. Dat wil zeggen, historisch is het natuurlijk niet hetzelfde, maar het heeft volstrekt dezelfde betekenis. Het spreekt hoe er inderdaad verlossing tot stand komt, hoe er een koninkrijk komt en al dat soort dingen. Maar niet in het bekende Israël, zal ik maar zeggen, maar daarbuiten, niet in Israël, of niet in Canaan moet ik eigenlijk zeggen, maar daarbuiten, en dan is het Egypte, of meer in bijzonder, niet bij de twee stammen, maar bij de tien stammen, of niet bij Juda, maar bij Jozef, want daar gaat het om. Wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal er kinderen zoeken om hetzelfde te doden. Herodes is nog altijd hier de koning der Joden en hij is degene die zich keert tegen de Messias, tegen Jozef, in ieder geval tegen het kinderke. Maar het is de uitdrukking van hoe het Jodendom zich keerde tegen het christendom uiteraard. En de Messias afwees en probeerde ook het kind, namelijk de gemeente, uit te roeien. Dat kind, de gemeente waarvan gezegd wordt, de poorten der hel zullen daar niet over schaduwen. Maar dat gaat over precies hetzelfde. De gemeente zou niet uitgeroeid worden. Nou, dat is de vraag, wie zou dat dan moeten doen? Nou, in de eerste plaats de Joden uiteraard, want dat is de geschiedenis van Handelingen. Maar wat er dus al gebeurt, is dat toen, en dan zijn we weer bij het verhaal, hè, dat toen de gemeente in Jeruzalem vervolgd werd en dus uitgeroeid leek te zullen worden, toen vluchten de gelovigen Jeruzalem uit, onder andere naar Samaria, maar dat is het erkende Bijbelverhaal, maar Samaria was de oosten van de tien stammen ooit. Maar het andere verhaal, wat helemaal buiten de Bijbel terechtgekomen is, is het verhaal dat ene Jozef inderdaad nog veel verder weg terecht kwam, zijns ondanks, maar hij kwam terecht inderdaad in Brittannië. Dat is het verhaal, ja. En dus niet overdrachtelijk bij de tien stammen, maar letterlijk. Samaria, dat is overdrachtelijk, de tien stammen natuurlijk. Dat is een beeld van, het zou al voldoende moeten zijn. Dat is voor mij ook lang genoeg geweest. Maar niettemin blijkt dat er nog een ander verhaal achter steekt, dat in hetzelfde jaar het evangelie uit Jeruzalem ging naar Gallië. Of zal ik zeggen, het ging uit Judea naar Galilea. Daar heb je nog eens wat om na te kijken in je Bijbel. He? Het ging uit Jeruzalem aan de ene kant naar Samaria. Dat is het bekende verhaal, maar het onbekendere verhaal is. Het ging naar Gallië, Marseille namelijk, om precies te zijn. En daarna Gallië, het land der Kelten, betekent dat gewoon over. Naar een gebied waar nog veel meer Kelten woonden, namelijk in Brittannië. Ja, inderdaad. Vervolgd door de Joden, daar gaat het om. Dat wil zeggen, zij moesten vluchten voor de vervolging die op touw gezet werd door de Joden. En het resultaat was dat het evangelie ging naar Samaria, naar de heidenen, maar in het bijzonder inderdaad naar de tien stammen van Israël. En dat is wat hier ook uitgedrukt wordt. Ze moesten vluchten en in dit geval, ze vertrokken naar Egypte, maar via Egypte ben je weer bij die andere Jozef enzovoorts. Nou goed, hij was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden. Daar gaat hij weer, opdat vervuld zou worden. Jawel, maar zoek de andere toepassing. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, dat is nou ook wat. Dan moest Jozef met Jezus naar Egypte, gewoon om die profetie te kunnen vervullen. Dat geloof je toch zo niet? Hè? Dat nou de strekking van het verhaal is. Dat is trouwens de omgekeerde wereld, zeg ik altijd. Sommigen hebben moeite om het te volgen. Maar het is tot dwaasheid dat de profetieën gedaan worden en dat daarna gehandeld wordt om bewust de profetieën in vervulling te brengen. Of tot vervulling te brengen. Dat is toch dwaasheid. Wat er gebeurt is juist is in de praktijk normaal andersom. Er gebeuren allerlei zaken en er blijkt achteraf van dat het de vervulling is van de profetie. En anders is er sprake, zoals hier, van wat ik dan altijd noem, geforceerde vervulling van de profetie. Oh, staat dat aangekondigd, dan zullen wij dat eens even vervullen. Dat kan natuurlijk niet. En toch staat het er letterlijk zo. opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, het aardige is, zie Hosea 11, vers 1, want daar staat dat: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar die zoon is uiteraard niet in de eerste plaats de Heer Jezus, hoewel het op hem van toepassing gebracht wordt, maar de zoon is de gemeente. Uit Egypte, namelijk uit het buitenland. Hoezo Egypte? De heiden in het algemeen, maar inderdaad vanwege de associatie met Jozef en de beloften aan Jozef en Efraïm. Maar die worden vervuld in de gemeente, dat is het verhaal eigenlijk.
In Genesis
komt
het steeds terug.
Wat?
Nou, Abraham en Jozef naar Egypte.
Ze gaan allemaal naar Egypte eerst. Ja, ze gaan allemaal eerst naar Egypte. Voordat beloften aan hen vervuld worden, was hoogstpersoonlijk, moeten ze allemaal eerst naar Egypte en dan weer terug. En ze krijgen allemaal gedoe over die vrouw die ergens anders terechtkomt dan. Nou, allemaal. We hebben het er maar over twee. Abraham naar Egypte en die vrouw die komt daar bij Farao, zal ik maar zeggen, aan het hof. En Isaac moet diezelfde kant op. Die komt niet verder dan de grens van Egypte trouwens. Maar dat is het land van de Filistijnen. En daar raakt Juk zijn vrouw kwijt aan Abimelech. En krijgt hem ook weer terug op precies dezelfde wijze. Maar het is een beeld van van onze bedeling inderdaad, ja. Daar komt ik. En dan wordt het weer gedroomd daar, ja. Nee, inderdaad, zo steekt het in elkaar. En hier is ook weer, dus het herhaalt zich nogal een paar keer, maar het gaat speciaal om de gemeente inderdaad. En het oude verhaal blijft, als Israël, het Joodse volk doe ik nu, als het Joodse volk, en dus Israël in het algemeen, tot geloof zou gekomen zijn in de dagen van de eerste komst van Christus, dan zou de profetie uit Hosea 11 vers 1 over uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zijn vervuld geworden doordat de Heer Jezus met Jozef samen naar Egypte geweest was en daaruit vervolgens was teruggekeerd. Maar nu het niet zo is, dat wil zeggen, nu Israël officieel niet tot geloof gekomen is en in onze dagen gemeente ontstaat, wordt deze profetie toegepast op het ontstaan van de gemeente. En dat is uiteindelijk de echte toepassing van de profetie. Dat wil zeggen, dat is de bedoelde profetie en de andere was een geforceerde vervulling. Net zo goed als dat van toepassing is op het optreden van Johannes de Doper. Historisch diende dat tot niets. Sorry dat ik het zeg, maar denk er dan op zijn minst eens even over na of dat misschien zo zou kunnen zijn. Historisch diende tot niets. Wegbereiden voor de Heer Jezus, hoezo? Je leest alleen over dat ze elkaar in de weg liepen. En dat er misverstanden door ontstonden enzovoorts. Hoezo wegbereider? Nou ja, als je het dan zo wil zien als wegbereider, oké, dat kan. Dat kan. Maar het hele punt is dat er eenmaal aangekondigd was dat er iemand de weg van de Messias zou bereiden. Maar de gedachte is, de Messias komt straks bij wat wij de wederkomst noemen. En dan is de vraag, wie heeft dan zijn weg bereid? Dan is het antwoord, Jezus van Nazareth. Dat is de echte vervulling van de profetie over die wegbereider uit Jesaja 40, weet u wel. De stem des roependen in de woestijn. Was gewoon de Heer Jezus zelf. Want lees Jesaja 40, maar je zult zien dat hij het is. Het kan niet missen. Maar neem niet weg dat de profetie op Johannes de Doper van toepassing gebracht wordt. Geforceerd. Want als Israël tot geloof gekomen zou zijn in die dagen, dan zou de profetie over de wegbereider van de Messias zijn toegepast op Johannes de Doper. En nu we het toch over hebben. De Heer zei letterlijk, en ik beschouw het als een voorbeeld, maar de Heer zei letterlijk tot zijn tijdgenoten dat als zij geloofd zouden hebben, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Welke Elia? Die uit Maleachi. Want daar wordt gezegd in de laatste verse van het Oude Testament, zie, ik zend de profeet Elia voor mijn aangezicht heen en dat soort dingen meer. Ja. En het punt is dan dat als Israël tot geloof gekomen zou zijn, dan zou de profetie over de komst van Elia vervuld zijn geworden of toegepast zijn geworden op de persoon van Johannes de Doper. En dat is wat de Heer zegt. Als jullie geloofd hadden, wel, dan zou hij geweest zijn, de Elia die komen zou. En op een andere plaats staat, hij kwam in de geest en kracht van Elia. En dat betekent dat de profetieën over Elia op een of andere wijze een toepassing hebben op hem. Niet letterlijk. In de geest en de kracht van Elia. Maar niet letterlijk. Maar het hele punt is dat Johannes de Doper nou eenmaal moest optreden om enige profetieën geforceerd een toepassing te geven. Maar de uiteindelijke toepassing van de profetie vindt plaats in onze dagen. Hetzelfde geldt voor spreken in tongen. Is niks anders dan een geforceerde en voor de rest overbodige toepassing van een bepaalde profetie. Een profetie die in onze dagen gewoon vervuld wordt, doordat de heiden het evangelie prediken in andere talen, zal ik maar zeggen, aan Israël. Aan het Joodse volk bedoel ik dan natuurlijk, maar zo zit het nou eenmaal. En dit is er ook zo een. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, maar het slaat op de roeping van de gemeente. Ergens anders vandaan dus. Nou, dat was dus weer een droom. Waarna wij in vers 16... Nee, niet vers 16. Het moet eigenlijk naar vers 19. Ja, vers 16 is ook een duidelijke zaak. Maar er komt geen droom in voor. Maar vers 16 zegt: als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, werd hij zeer toornig. En afgezonden hebbende heeft hij omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in de stals landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. En deze 2 jaren zijn dus gewoon de 2000 jaren overdrachtelijk. Vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70e week van Daniel. Dat betekent: uit Bethlehem komt verder niks voort. En uit de 10 stammen ook niet, uit Rachel ook niet, want daar gaat het in het bijzonder om. Want die wordt daarna in vers 18 genoemd. Er komt niks uit voort, wordt niet hersteld, zijn geen kinderen. 10 stammen zijn ook zoek en je kunt het zelfs op heel Israël toepassen. Er komt niks van terecht namen, er komt niks uit voort. Geen kinderen, geen erfgenamen enzovoorts. Dat is in onze dagen, dat wacht tot het einde van de 70e week. En dan is die periode voorbij. En dan staat er: toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Maar het was weer Jeremia 31, het hoofdstuk over het nieuwe verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar zoals gezegd, het grootste deel van het hoofdstuk spreekt helemaal niet over Juda, maar uitdrukkelijk over Efraïm, die verborgen is, maar aan zichzelf ontdekt zou worden. En over Samaria en dat soort zaken meer. En over Efraïm, Israël, de eerstgeborene, wordt daar letterlijk ook allemaal genoemd in het hoofdstuk. Waarna aan het eind van het hoofdstuk staat dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten met Israël. En dan pauzeer ik bij voorkeur. Met Israël, oh ja, en met het huis van Juda staat er ook bij. Maar wel in die volgorde, en er zit kennelijk nogal wat tijdsverschil tussen. Israël en Juda, 10 stammen en 2 stammen dus, ja. Maar eerst die 10. En bij Rama en Rachel, dat is een leuke combinatie. Rachel namelijk gaf eerst leven aan Jozef, zal ik maar zeggen, en daarna aan Benjamin. Maar het zijn precies die 2 die van doen hebben met de situatie van onze bedeling. Want Benjamin speelt het laatst een rol in de Bijbelse geschiedenis, zal ik dan maar zeggen, via Paulus. De Benjaminiet. Bij wie inderdaad de beker van Jozef terecht was gekomen. Weet je nog? Ook zo aardig bij die gelegenheid. Benjamin ook het 5-dubbele deel en zo, dat weet je toch, hè? De beker werd gevonden trouwens in een zak met koren. Cornball. Waar? Ja. In ieder geval, daar waren ze de beker kwijt, in Cornwall. Een land van graan en trouwens een land van schaapherders, zuiden van Engeland. Maar, ja, toeval, weet ik niet, maar in ieder geval, dat klopt aardig. Maar het punt is dat inderdaad gemeentelijke waarheid bekend is gemaakt door Benjamin, dat wil zeggen door Paulus. Met grote nadruk, want hij noemt het verscheidene malen. Maar goed, laat ik er niet verder op ingaan. En aan de andere kant, Rachel, de moeder van Benjamin, maar ook de moeder van Jozef. En het punt is dat het evangelie enzovoorts inderdaad via ene Jozef wel degelijk verspreid is geworden onder de 10 stammen. Trouwens, Paulus zelf is er ook uitgebreid geweest. Enige jaren in ieder geval in Brittannië, dus dat kan ook al niet missen, heb je Jozef en Paulus. Maar Jozef heette Jozef van Arimathea, maar dat is wel een erg lange naam. Als je de naam gewoon verkort en terugbrengt naar de bekende adreskundige aanduiding, wel, Arimathea is heus gewoon Rama. Daar kwam hij vandaan namelijk, Jozef van Arimathea. van, hoe heet het ook alweer, Ramatayim, Rama Tayim Sofim, heet het dan, via de aanduiding in 1 Samuel 1, Rama Tayim Sofim. Rama wil zeggen hoogte, Ramatayim wil zeggen dubbele hoogten. Maar dat is een meervoud, ik bedoel, dat maakt wat mij betreft geen verschil. Het dubbele is natuurlijk wel leuk eraan, omdat het inderdaad spreekt over het dubbele deel. En dan heb je weer wat te doen de komende weken, de geschiedenis van Rama in de Bijbel nazien. Want daar gebeurde nogal eens wat. In de dagen van de richteren en zo. Hè? Maar goed. Maar dat is het. Dus je vindt de combinatie van Jozef, Benjamin, Ramatayim enzovoorts. En dat steekt allemaal achter die naam van Rachel. En dus achter deze profetie van Jeremia 31. De gedachte is inderdaad dat zij niet zijn, dat de zonen er niet zijn, dat Jozef er niet is, dat Benjamin er niet is. Maar beide termen verwijzen naar zowel de gemeente als naar de 10 stammen. Die zijn er niet. De 10 stammen zijn er niet. Niet officieel in ieder geval. En de gemeente officieel ook niet. En dat 2000 jaar lang. Dat is het verhaal. En als je Jeremia 31 leest, vers 15, waaruit dit geciteerd is, dan zul je op geen enkele manier begrijpen dat de uitspraak daar wordt toegepast op deze zogeheten kindermoord in Bethlehem. Geef het je te doen. Dat vind je er niet in terug. Niettemin wordt erop van toepassing gebracht, maar via een geforceerde methode zal ik maar zeggen, want de normale toepassing is die op onze dagen. U kent ook de positie van Benjamin. De eigenaardige positie van de stam van Benjamin. Het koninkrijk werd van het huis van David afgenomen en gegeven aan Efraïm. Dat wil zeggen, het werd van Rehabeam afgenomen en gegeven aan Jerobeam. Dat was de splitsing van het rijk. Maar officieel staat daar in die geschiedenis niet dat het rijk splitste in 10 en 2 stammen. Dat is wat wij er achteraf gemakshalve van maken. Gewoon cijfertjes erbij en klaar. Nee, er staat dat het koninkrijk zou van het huis van David worden weggenomen en gegeven aan Jerobeam. Maar die was uit Efraïm, dus zou gegeven worden aan Efraïm en dus aan Jozef. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dan staat het maar niettemin. Juda blijft natuurlijk gewoon Juda en de vorst van Juda is uiteraard de vorst uit het huis van David. Dat kan niet missen. Juda blijft Juda. De koning van Juda is de koning van de stam van Juda. Dat blijft dus gewoon. Maar de Heer zegt dan dat terwille van David zal toch nog één stam aan David gegeven worden. Maar die ene stam die aan David gegeven wordt is niet die van Juda, die had hij sowieso. Van nature, die kan niet eens weggenomen worden vanzelfsprekend. Als je Juda wegneemt, ja, is iemand in Juda altijd de eerstgeborene van de stam van Juda. Dat kan niet missen, dat is de koning. Dus er staat, er zal één stam niettemin toch aan David, aan het huis van David gelaten worden. En dat is de stam van Benjamin. Zodat het huis van David natuurlijk koningschap houdt over de stam van David, maar over nog één stam, Benjamin namelijk. En daar staat er, ik meen dat het er ook letterlijk bij staat, dat Jozef dus toch, want aan hem wordt het koninkrijk gegeven, Jerobeam dus, uit Efraïm, dat Jozef dan toch nog een vertegenwoordiging zou hebben bij Juda, zodat de zegeningen van Jozef, de eerstgeborene zal ik maar zeggen, op een of andere wijze toch bij het afgezonderde Juda vertegenwoordigd zouden blijven. Benjamin vertegenwoordigt dus Jozef bij Juda, terwille van Juda, want de zegeningen gaan mee met Jozef en met de 10 stammen. Daar staat er heus allemaal, lees maar de geschiedenis van de splitsing van het Rijk. Heel onbekend, maar lees het maar na, dat staat er echt allemaal. En dus, er wordt een afvaardiging als het ware, een delegatie van de 10 stammen, en in het bijzonder dus van Jozef, gegeven, gezet bij Juda, opdat Juda deel zou hebben op die manier toch, hoewel het afgezonderd is van zijn broeders, hoewel dat Juda dus toch deel zou hebben aan de zegeningen van Jozef. En Benjamin is uiteraard zelfs de broer van Jozef. En als Jozef dan niet het eerstgeboorterecht zou krijgen, dan zou het toch aan Benjamin gegeven worden. Waar er nog wat anders bij komt. Aangezien normaal de 1 en 2 toch verwisseld worden, hoorde eigenlijk het eerstgeboorterecht niet gegeven te worden aan Jozef, maar aan Benjamin. Dus Benjamin vertegenwoordigt op zekere manier toch eerstgeboorterecht, merkwaardig genoeg. Maar wat er uiteindelijk gebeurt, is dat het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, door Paulus, uit Benjamin. Want dat is wat Paulus doet, het grootste deel van de handelingen. Eerst Petrus, de Jood, die het evangelie predikt aan de Joden. Dat is toch het eerste deel van de handelingen, dat is Petrus. Het tweede deel van de handelingen is het Paulus, de Benjamin niet, die het evangelie predikt aan de Joden, maar de Joden blieven niet. En wat er gebeurt is dat Paulus dus uiteindelijk de ommezwaai maakt, maar dat staat nauwelijks meer in handelingen. Ik zei nauwelijks. Dat Paulus de ommezwaai maakt en uiteindelijk zich rechtstreeks begeeft, inderdaad, niet meer naar de 2, maar naar de 10 stammen van Israël. Dat is wat er gebeurt. En de Benjamin niet, Paulus, gaat dus alsnog naar Jozef. En dat is ook inderdaad wat wat in de geschiedenis is vastgelegd, maar in handelingen zelf vind je dat wel degelijk ook terug. Maar is iets moeilijker. Maar je vindt het wel. Maar dat is wat er gebeurd is. Zodat Benjamin, bij wie de beker van Jozef verborgen was, uiteindelijk toch weer terugkeert naar Jozef. En zo komt de beker, de zaligheid, het nieuwe verbond enzovoort. De wijn, bloed van het Nieuwe Testament, komt inderdaad terecht bij Jozef. Op alle mogelijke en voor sommigen onmogelijke manier. Namelijk bij de 10 stammen van Israël en bij of via Jozef naar Arimathea. Dat is het verhaal, ja. Nou goed. Dan hebben we nog vanaf vers 19... hebben wij de 19e droom en in vers 22 de 20e, dus dan zijn we er ook doorheen ook. Er staat, toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte. De dood van Herodes veronderstelt eigenlijk gewoon de dood van het Jodendom. En dus ben je dan terecht aan het einde van de 70e week van Daniel. En er verschijnt de engel des Heren Jozef in een droom in Egypte en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindje zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindje en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Let op dat er niet staat in het Joodse land of Judea, maar hij kwam in het land Israëls. Want overdrachtelijk spreekt het profetisch dus over het herstel van Israël straks. Na de val van Jeruzalem en het einde van de 70e week van Daniel. Dat is heel eenvoudig. De wedergeboorte van Israël. Weer verlost uit Egypte, gebracht naar Israël. En dan had ik graag een nieuwe kop gehad boven vers 22. Maar die staat er nou helemaal niet. Maar er staat dan, maar als zij hoorden dat Archelaus in Judea koning was in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, dus weer een droom van Jozef, dus de 20e droom dan, en tevens de laatste in de Bijbel, is hij vertrokken in de delen van Galilea. Maar hier herhaalt zich de geschiedenis. Dat wil zeggen, in profetische zin. Want wat er nu gebeurt, is weer hetzelfde. Hij moet weer uit Judea vluchten, weer voor een Herodiaan, namelijk Archelaus uit het huis van Herodes. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen deze keer niet naar Egypte, maar naar Galilea. Maar zoals al eerder gesuggereerd, Galilea is overdrachtelijk gewoon Gallië. En Gallië is letterlijk het land van de Galliërs, dan wel het land van de Kelten, want dat is hetzelfde.